lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Nummer, Wouter, ik heb het echt niet opgezocht dit keer.
Nee, is een goede vraag.
Oké, 112, Rennie, 112e aflevering.
Ja, zeg ik ook altijd. Hoe is het met jullie jongens? Ik heb er zin in vandaag. Overheidsfinanciën, veel te bespreken. Daar gaan we zo induiken. Hold your horses. Wouter, hoe hangt de vlag erbij bij jou?
Goed. Ja, ik vertelde net, ik heb een stuk pietenpad gelopen. Dat is goed voor de ziel en voor de geest en voor het lichaam.
Ja, dat ben je toch een VPRO-kind. Ik vind het mooi.
Klopt, ja, dat ben ik helaas echt. Ja. Ja,
de meest normale mannen staan met hun vrienden in de kroeg. Maar jij loopt het pieterpad met ze. Ik vind het ergens nog knap ook.
Dankjewel.
Gaat er dan gebeuren, Wouter? Want je loopt met een aantal vrienden dat pieterpad, een etappe, zeg maar. Waarvoor loop je dat, zeg maar? Om het te halen? Of
waarvoor loop je
voeren,
dat? Ja,
of
om dat is een goede vraag. Waarvoor loopt iemand
waarom
dat?
Loop je dat
al
eigenlijk?
Die dingen bij elkaar. En omdat op een gegeven moment, ik ben 37, dan heb je wel genoeg met je vrienden in de kroeg gestaan. En dan wil je eens een keer wat anders met elkaar doen. Maar je kunt ook, Rennie zei vooraf, ik wil gewoon in de kroeg staan. Maar ja, dat kan ook. Daar heb ik wel genoeg aan.
Ik heb altijd het gevoel dat ik daar te weinig tijd voor heb. Maar goed, Wiemar, jij was nog naar een nog grotere entertainment hel geweest.
Ik wil hier geen reclame maken, dus dat ga ik ook zeker niet doen. Maar ik ben dit weekend met mijn vrouw en twee kinderen een weekendje weg geweest. En we zijn in een park geweest voor kinderen in een wat boerenland omgeving. Superleuk. En kinderen hebben heel veel met beestjes en diertjes gespeeld.
Nou goed, misschien moeten we hier gewoon mee ophouden voordat alle luisteraars
afmaken. Boeit zak.
Wouter.
Nee, maar ik heb een goed weekend gehad. Nou, het was lekker weer het weekend. Het eerste keer dat je denkt, de zomer begint te komen.
Je mag er gewoon over ophouden hoor, dus geen enkel probleem.
Lekker hard gelopen, ook prima. Patat gegeten, de ijs gegeten, alles wat je wilt, zeg maar, in zo'n weekend. Eigenlijk heel erg simpel. Wouter gaat lekker wandelen met vrienden en ik ga een beetje dit soort dingen doen. Mag ik al stoppen of kan ik gewoon door?
Ja, je mag gewoon stoppen hoor. En ons helemaal gek gelezen op de overheidsfinanciën. Maar
wat heb jij gedaan? Rennie, hoe gaat het met jou? Waarom
vertel ik nooit wat over mezelf?
Wouter en ik merken dat jij nooit wat over jezelf vertelt.
Nou, nee, ja, dat is niet om een reden. Het is gewoon verbijsterend oninteressant. Ik heb wielrenfiets gekocht. Nee, ik ben naar Garnwerd gefietst.
Je hebt een wielrenfiets gekocht? Fantastisch, man.
Dat is voor mij...
Heb je wielrennen gekeken ook vandaag? Sorry, we vergeten het helemaal.
Je had beter sport kunnen kijken vandaag dan kunnen sporten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mathieu van der Poel, die Parijs-Roubaix, wint.
En
Feyenoord-Ajax. Ik weet niet of je daar nog emotionele verbondenheid mee hebt, maar... Ajax, die de grootste eredivisie-nederlaag ooit leidt. Interessant allemaal. Ik wou eigenlijk dat ik voor de tv was gaan zitten. Maar goed, ik zat zelf op de fiets. Slechte keuze. Ik zal ook minder proberen te sporten. Maar jongens, zullen wij... Wouter, als jij nog gewoon eens even die huishoudelijke mededelingen doet... die altijd zo goed doet, dan kunnen we daarna de inhoud
de meeste mensen waren waarschijnlijk Studio Tegengif gaan luisteren... omdat ze interessante dingen willen over politiek, maatschappij en economie. Die gaan ook komen. Maar dat wordt dus mogelijk gemaakt door remotepodcast.nl... waar onze goede vriend van de show, Wim Brons... voor ons de audio op een sublieme kwaliteit levert voor deze podcast. En ik moet even melden dat vind je ons leuk om naar te luisteren... dan kun je ons dus steunen via vriendvandeshow.nl/studiotegengif. En dat zorgt ervoor dat wij deze podcast ook kunnen blijven maken. En daar zijn we ontzettend blij mee. En onze vriendschap is onvoorwaardelijk en zal altijd... we zullen je altijd als vriend accepteren. Laten we naar de overheidsfinanciën, Rentie.
Stop de pers. Hè. Wij hebben altijd eerst even een gekte. En jij mag even doorpraten, want jij hebt hem dit keer ingebracht, Wouter.
Nou, ik was dus weer dit weekend ook in Groningen. En ik vond het mooi om... we hadden de afgelopen weken een kleine gekte. Dat was namelijk, er was een stemming in de Eerste Kamer over de gaswet Groningen.
Ik was hier niet en bij.
Jij wist van tevoren even te vertellen. Jij zit in de Eerste Kamer, Rendy. Maar jij zit niet in de Commissie Economische Zaken. En daar was deze stemming. En wat gebeurde er in de Eerste Kamer? Dat de VVD stemde, mogelijkerwijs per ongeluk, bij de wet die ging over de energiezekerheid.
Het sluiten van het gasveld in Groningen, heel belangrijk onderwerp voor mensen.
Dat werd dat met anderhalf jaar uitgesteld, volgens deze stemming. En vervolgens ontstond er nogal wat ophef dat allerlei partijen aangaan van ho, wij zouden deze gaskraan definitief dicht draaien. Waarom stemt de VVD-fractie niet voor dat dichtdraaien?
Nou ja, niet alleen de VVD, hè. Ook BBB en PVV.
Ja, die hadden zich ook
een meerderheid was daar dus mee eens.
Ja, en toen reageerde Velbrief, dus de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor mijnbouw, die zei dat, die was heel daadkrachtig. Die reageerde direct van, nou, dat gaan we dus niet doen. Dat ga ik niet meemaken, ho-ho.
Die was emotioneel, ook, hè?
Ja, die was echt emotioneel. Echt ja, van, wat gebeurt hier nou, jongens? Debat moest
geschorst worden zelfs, ja.
Ja. Nou, toen kwamen alle mensen die kwamen aangeven van, jongens, we hebben jarenlang Groningen belazerd. We hebben afgesproken dat we die gaskant dicht gaan draaien. Dit kunnen we gewoon niet maken. En toen kwam dus het interessante dat een aantal mensen uit die VVD-fractie, waaronder meneer Van den Berg, die ik voor de rest heel hoog heb zitten, aangaf dat het op een misverstand berustte. En ik vond het wel interessant hoe dat kan. Dus dat je bij een stemming schijnbaar per ongeluk iets stemt. Volgens mij was dat de bedoeling om het vuurtje te laten doven. Dus dat de gaskraan wel daadwerkelijk gewoon sneller dicht mag. Begrijp ik dat goed, Randy?
Nou ja, volgens mij wel. En ook dat moet dan weer volgende week natuurlijk gebeuren. Maar ook BBB die zei van, oh ja, nee, we gaan het echt dicht doen.
Ja, vergissing.
Ja, is het dan een... Het is een soort vergissing, denk ik wel. Kijk, mensen reageren er heel heftig op. Hè? Maar dat is wel logisch als je weet wat de voorgeschiedenis is. Namelijk dat veld in Groningen is altijd opengehouden. En ook de productie is verhoogd op momenten dat er al bevingen waren door kamp toentertijd. Met altijd het argument leveringszekerheid. En Groningers hebben op een gegeven moment natuurlijk het gevoel gekregen van, ah ja, maar dat is gewoon iets wat ze roepen. He, wanneer ze gewoon lekker door willen winnen. Want het levert ook natuurlijk ontzettend veel geld op. En geloof ik niet dat... Nou, is leveringszekerheid ook wel iets wat natuurlijk speelt. Bij het ministerie van Economische Zaken. En de bewindspersonen die erover gaan. Maar ja, als je dus dat als enige belangrijk maakt. En je bent verder niet bezig met dat het gewoon niet veilig gewonnen kan worden. Hè? Want dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Dat hebben we ook geleerd. Je kan niet veilig gas winnen, ook niet een beetje. Het brengt altijd meteen een grote risico op aardbevingen met zich mee. Mensen die hun huizen langzaam uit elkaar trillen. En nu gebeurde dat gewoon weer. Hè? Dus met de teen op de finish. En nu gaat dat veld eindelijk dicht, voorgoed. Nee, ja toch, we moeten toch nog de gaswet afwachten. Over anderhalf jaar wordt die dan behandeld. Ja, want dan, anders weten we niet zeker of er wel leveringszekerheid is. Dus mensen werden gek natuurlijk toen dat weer gebeurde. Ja, was het per ongeluk? Ja, volkomen terecht. Ik denk dat dit dus gebeurt wanneer je de mensen die erover gaan niet direct aan tafel hebt. Dus als er over jou gepraat wordt, dan worden dat soort besluiten worden met het grootste gemak genomen. Niet wetende hoe zwaar dat valt. En door die ophef wordt dat nu dan heroverwegen. Ja, ik vind dat heroverwogen. Hartstikke goed eigenlijk hoor. Weet je kan beter half draaien dan volharden in zoiets. Het zijn ook helemaal geen slechte collega's die dat hebben gedaan. Het is een beetje halve vergissing.
Nee, nou, mij leerde het vooral dat politiek is alles eigenlijk framing. En hier werd dus het debat over leveringszekerheid werd helemaal vanuit een economisch perspectief benaderd. Waardoor alle partijen die, laten we zeggen, economisch verstandig wilden overkomen, stemden voor. Nou, we gaan nog eerst eventjes anderhalf jaar uitzoeken of we wel leveringszekerheid kunnen garanderen.
Maar wisten ze dat? Doen. Nee. Wisten ze dat op het moment dat ze stemden?
Misschien wel, ja, weet ik niet.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk hetgene waar het echt om gaat. Want toen ze inderdaad stemden, wisten ze dan dat het anderhalf jaar vertraging op zou leveren. Ik merk dat ik dan ook wel denk. Het is ook een politiek vuurtje wat dan natuurlijk heel hard opgestookt wordt. En gelukkig ook heel snel weer uitgetrapt wordt en de goede kant op gedraaid wordt. Daar ben ik gewoon echt heel, heel erg blij mee. Maar ik denk ook wel een beetje, hier speelde wel ook gewoon een behoorlijke onhandigheid.
Het was niet.
Volgens mij. En tegelijkertijd kan je ook zeggen, Gronings Gas, die kraan dichtdraaien voor de veiligheid, dat is niet iets waar onhandigheid een rol mag spelen. Dat kan je natuurlijk wel gewoon zeggen. Dit is zo gevoelig, dit moet gewoon goed gaan. Je kan niet even dit soort dingen mee uithalen.
Maar dat, wat jij zegt over dat vuurtje. Dus als zo'n nieuws item binnenkomt, ja, dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat meteen de Provinciale Staten van de provincie Groningen, die komen bijeen in een speciale vergadering. Dit is iets waar men al 10 jaar naartoe werkt, hè, om dat eindelijk te doen. Dus je hebt helemaal gelijk als je zegt van, oké, het is misschien een onhandigheid, maar het mag ook niet gebeuren. Dan dan, hoe zeg je dat? Je scheurt dan dat litteken weer open. Ja. Van mensen die zeggen, er is nooit goed genoeg naar ons belangen gekeken. En dan met je teen op de finish, wat ik net zei, gebeurt het gewoon nog een keer. Ja, dan worden mensen gek. Ik snap het volkomen. Dus ik had zelf ook een beetje dat ik dacht, oh, wat gebeurt hier? Ja, maar ja, goed, ik was er niet bij. Ik las het ook gewoon in de appgroep.
Hey, laten we naar de financiën.
Dat was maar de gekte. Ja. Hey, Wiemar, we zijn op een onderwerp gekomen waar jij een beetje mee getrouwd bent, zou ik haast wel willen zeggen. Je hebt er ook weer een boek over geschreven. Want toen ik jou in Groningen in de kroeg sprak, toen had je afgesproken met Flip de Kam, een soort levende legende in overheidsfinanciën land. Want jullie
in
hebben
Groningen,
samen een boek.
Ja, in Groningen, want ik was met jou bier aan het drinken gewoon. Toch
gewoon
wel.
Normale mannen doen, inderdaad. Ja.
Gewoon bier aan het drinken. In een kroeg in Groningen. Ik dacht, ik ga naar Groningen toe. En het is leuk om Randy hier even in levend lijven te zien. En na inderdaad ben ik uit eten gegaan met Flip de Kam en Jasper Duquesne, waarmee we de 17e druk van het boek Overheidsfinanciën, Economie van de Publieke Sector maken. Dus die komt over een paar maanden uit. Maar inderdaad, het gaat over overheidsfinanciën. En toen hebben we inderdaad met z'n tweeën, waren wij aan het praten, Randy en ik, over van
over
alles.
Over overheidsfinanciën, ja.
Maar
dat doen we echt
heel
in onze
even
vrije
over
tijd.
Overheidsfinanciën. Maar dat kwam door één bericht. Namelijk was het net die week, was een bericht naar buiten gekomen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek had berekend dat het tekort van het EMU-saldo van Nederland, dat over 2023 was uitgekomen op een tekort van 0,3% van het bruto.
Maar 0,3, bruto. Bijna niks.
Ja, maar 0,3% van het bruto binnenlands product. Terwijl mij de miljoenennota voor het jaar 2023 er nog geraamd werd dat het een tekort van 3% BBP zou worden. Dus in plaats van 3% BBP werd het 0,3% BBP.
Ja, dus
en als
bam,
je het grofweg uitrekent, scheelt dat dus het is het 27 miljard euro.
Wat heel veel geld is.
Ook voor er zit wel behoorlijk veel geld tussen.
Die niet denken dus bij het woord miljard van hé, dat is veel geld. Dat is dus echt onwaarschijnlijk veel geld.
Dat is echt veel
en,
geld. Dus
Wie,
de vraag
je vertelt
is dan,
het nu een
hoe
beetje
kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? En we weten natuurlijk ook dat, bij de kabinetsformatie er allerlei berichten in de buitenkamer, onder toen Plasterk nog de leiding had als informateur, natuurlijk Pieter Omtzigt van de NSC eruit stapte, omdat er allemaal berichten van het ministerie van Financiën kwamen met tegenvallerlijsten, die waren gedeeld. En was hij heel erg van geschrokken.
Ja, hij was zo van geschrokken dat hij meteen van tafel wegrende.
Van tafel wegliep. En we hebben daarnaast ook nog natuurlijk een advies van een groep hoge ambtenaren, de studiegroep Begrotingsruimte, die zegt, er moet door de komende regering 17 miljard euro omgebogen worden, wat een moeilijk woord is voor ofwel minder uitgeven ofwel lasten verhogen. In ieder geval tekort moet met 17 miljard euro verkleind worden. Dus ja, dan denk je wel, er is wat met die overheidsfinanciën in de hand. Maar Randy, bij ons ging het heel duidelijk om dat CBS-berichtje. Dat
ja,
dachten, hoe kan dat nou? 27 miljard ernaast.
Je vertelt het, geen kritiek op jou natuurlijk, hè? Nooit. Maar je vertelt het haast nog een beetje droog. Maar je vertelt het haast nog een beetje droog, want toen naar buiten kwam, hey, dat tekort wordt min 3% en de Tweede Kamer nam ook nog wat amendementen aan om wat extra uitgaven te doen of wat belastingen te verlagen. Toen was het echt van, oh, en minister Kaag heeft de overheidsfinanciën in een totale bende achtergelaten en het is één grote zooi en we moeten keihard bezuinigen. Dat was de tendens, hè? Dus mensen duikelden over elkaar heen om dat soort dingen te zeggen. Ook met de politieke agenda natuurlijk, altijd. Maar toen kwam het eindsaldo, dus het CBS, dat maakt geen ramingen, dat zegt hoe het zit. Hè? Dus het echte tekort was maar bijna niks, 0,3%. Hoe zit het nou? Dus dat is eigenlijk het onderwerp van deze uitzending, Wouter. Ik heb toch een beetje het gevoel dat wij het nu aan jou vertellen, omdat wij dat zo samen zaten. Hoe zit het nou dan? Wat is het probleem? Kunnen we de cijfers nou wel geloven? Hoe zit het echt? Staat het er nou heel slecht voor? Of staat het er eigenlijk heel goed voor? Dus daar laten we het daar een beetje over hebben, dachten wij. Vind je het goed, Wouter?
Ja, ik vind het fantastisch. Goed, Wouter, anders kan het nu nog uit.
Dan kan ik nog naar huis. Ik wil in ieder geval. Dan hebben we nu de inleiding. Kunnen jullie mij dan uitleggen, hoe komt het in vredesnaam dat we ongeveer 27 miljard minder uitgegeven hebben of meer binnengekregen hebben, schijnbaar? Dus dat we dachten, jongens, het wordt één grote chaos. Maar uiteindelijk blijkt het allemaal mee te vallen. Hoe zit dat nou? Of is het allemaal gelul?
voordat Wiemar dan echt gaat vertellen hoe het zit, mag ik ook nog even wat zeggen. Dat dus de echte uitkomsten veel beter zijn dan de ramingen daarvan. Dat is dus iets waarvan de minister van Financiën in reactie zei op dit gegeven. Ja, nee, maar dat waren allemaal eenmalige meevallers. Daar kan Wiemar straks vast meer over vertellen. Maar het punt is dus, dit gebeurt ieder jaar. En ja, dat kwam
niet eenmalig.
Nee, dat is dus niet eenmaal. Dat kwam een beetje op de radar. Dus in de cijfers die het CBS daarover deelde, blijkt dus dat, volgens mij begint die reeks in 2015. Vanaf 2015 tot en met nu is dus de raming van het tekort altijd erger dan de uitkomst. Ieder jaar. Dat is letterlijk ieder jaar gebeurt dat. En in sommige jaren is dat gat dus echt gigantisch groot. Zoals dit jaar dus ook. Maar ook in 2020 was het ook meer dan 2% BBP. Dus dat zijn tientallen miljarden.
Ja, dat is opvallend, hè? Want het is echt het CBS laat dus inderdaad in dat persbericht, in die cijfers, laat dus inderdaad zien wat het overheidssaldo er is geworden. En jaar op jaar, en vanaf 2015 denk ik, laten ze ook dus zien wat de najaarsnota geraamd had. Hè, toen kwam er dus een overheidssaldo van een tekort van 1,9% BBP uit. Maar de najaarsnota voor dat jaar was 2,3%. Ja, die najaarsnota is dus van het ministerie van Financiën. Dus het ministerie van Financiën die raamt ermee ook van tevoren wat het tekort wordt voor dit jaar. Wat het EMU-saldo, wordt. Het kan natuurlijk een overschot of een tekort zijn. Maar er zit dus altijd een verschil tussen. En dat is natuurlijk heel opvallend. Wat mij dus vooral opviel is dat het CBS dat laat zien. Het CBS hoeft dat niet te laten zien. Hè? Het CBS kiest ervoor. Het CBS kiest ervoor. Het had ook gewoon alleen maar gewoon het overheidssaldo kunnen laten zien, de realisatie. Maar die kiest ervoor om de raming van de najaarsnota tegen de realisatie af te beelden. Dus om
het
verhaal.
Wat lees jij hierin, Wiemar dan? Dus je brengt het nu een beetje als een soap.
Ik denk, er is daar dus een keuze gemaakt om in ieder geval dit verhaal naar buiten te brengen. Met in ieder geval dan de wens om er aandacht op te vestigen. Dat er een verschil zit tussen die raming en de realisatie. En dat dus vanaf 2015, dus nu het is het 8 jaar achter elkaar eigenlijk hetzelfde verloop heeft. Namelijk dat de realisatie beter uitkomt, positiever uitkomt dan die raming van tevoren. Dat is heel opvallend.
Bij gok zou zijn dat er een nieuwe woordvoerder bij het CBS in dienst is getreden die een beetje juice wil creëren.
Nee, maar nou doen we net alsof dat dan het
raar is. Nee, het is heel goed.
Het is heel goed.
Ja, ze laten gewoon zien hoe het zit. Want daar hadden wij het dus over. Dit gevoel had iedereen altijd al wel een beetje. Hè? Dus als financiën dan het ministerie van Financiën dan een raming maakt, dan is het altijd valt het enorm mee. Dus dat is al
ten opzichte
dat is
van die raming.
Uiteindelijk, de echte uitkomsten vallen dan heel erg mee ten opzichte van hun berekeningen daarvan. Dus dat is toch ook een manier om de minister uit de wind te houden en hoe zeg je dat? Stiekem wat buffers in te bouwen. Ik weet niet eens of het expres gaat, hè? Of dat je dan
bij
ieder berekeningetje het voordeligste pakt. Ja.
Wat hier opvallend hieraan is dat in de studiegroep Begrotingsruimte, dat is een adviesgroep van hoge ambtenaren die altijd voordat er nieuwe verkiezingen komen eigenlijk aan de Staten-Generaal een advies uitbrengen over het begrotingsbeleid voor de komende kabinetsperiode. Zodat je ook verkiezingsprogramma's erop kan baseren en er volgens ook het regeerakkoord erop kan baseren. Er komt altijd een heel rapport mee bij die studiegroep met allemaal analyses. En daarin staat ook dat in het laatste advies staat dus dat de afgelopen 15 jaar de ramingen van het ministerie van Financiën gemiddeld 0,7% punt BBP slechter zijn dan de realisaties. Dus even, dat dus klinkt heel heftig, maar wat er dus staat is dus gewoon het ministerie van Financiën raamt eigenlijk negatiever grauwer, in ieder geval niet rooskleuriger dan wat er vervolgens dus gerealiseerd wordt. Ik weet niet wat het tegenovergestelde van rooskleurig, dat weet ik eigenlijk niet.
Somberder.
Somberder, dat is een beter. Ja. Het ministerie van Financiën raamt somberder 15 jaar achter elkaar, of in ieder geval gemiddeld, komt op 0,7 BP slechter uit. En dat is dus gewoon 7 miljard euro. Hè? Dus het is niet even een klein bedragje. 7 miljard euro, keer op keer.
Ja, heel veel belangrijke investeringen meedoen, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is opvallend. En eigenlijk zegt het CBS dat nu natuurlijk ook. Hè? Die najaarsnota is dus nogmaals een ministerie van Financiën document. Het is van de ambtenaren. Het is eigenlijk een politiek document. Dus het is niet gemaakt door het Centraal Planbureau. Maar het is naar gemaakt door het ministerie van Financiën. Het is een politiek ambtelijk document. En in de, wat dus opvallend is, dat in de literatuur, zeg maar de economische literatuur, wordt vaak juist verondersteld en ook wel empirisch aangetoond dat als je ramingen maakt van de overheidsfinanciën door ministeries, dus onder aanvoering van de minister van Financiën, dat er juist een bias in zit om die te positief te laten zijn. Omdat als je die positief laat zijn, hoef je minder te bezuinigen. Hè? En hoef je minder gevechten te voeren. En hoef je minder te doen. Dat is de veronderstelling. En ook wel de empirie.
Dat is in
heel veel
van
die economische literatuur. Maar in Nederland is het blijkbaar andersom. Hè? Dus in Nederland is het al zo dat
de minister van Financiën
juist somberder raamt. Ja, dat kan.
Nou ja,
dat kan.
Maar wacht even. Jij kent die literatuur helemaal niet. Maar ik zou denken, als minister, stel, je bent de minister van Financiën. Ja. Dan is het voor jou als poppetje wel prettig dat als het dan het geld geteld wordt aan het einde van het jaar, dat er meer is dan je had gezegd dat er zou zijn. Liever dan andersom. Ja. Dus ik weet niet of het in de rest van Europa dan anders gaat dan hier. Maar daar heb je toch ook diezelfde dynamiek.
Ja. Nee, zeker. Dat zou je zeggen. Maar zeker is inderdaad, het ministerie van Financiën heeft inderdaad een bepaalde voorkeur, een bepaalde, waarschijnlijk zou ik kunnen zeggen, bias te hebben naar iets te somber raam.
Ik heb nog wel een theorie hierover. Dus één is een politieke reden dat ze dit doen bij Financiën. Dus dat ze er echt wat aan hebben om vervolgens hun eigen succes een paar maanden later te organiseren. Dat is één. Maar de tweede kan mogelijk zijn dat er structureel overschat wordt wat zij zelf en de rest van de ministeries de rest van het jaar nog gaan uitgeven. Dus dat er een soort van, op papier wordt er gebudgeteerd op een bepaalde, en zou een verwachting een bepaalde richting op gaan. Maar het lukt gewoon niet om die uitgaven zo goed te doen. Zou dat ook kunnen? Dat het apparaat minder uitgeeft dan verwacht.
Ik denk dat je gelijk hebt, maar ik denk dat het bij al die losse posten is het zo. Dus bij alle inkomsten zie je dat het is een beetje
conservatief
geraamd. Er komt toch wat meer binnen dan we dachten. Ja. En bij alle uitgaven speelt dan ook wat jij zegt. Want dat niet uitgeven, wat eigenlijk heel slecht is. Hè? Dus je hebt dingen die je wil doen, dat heeft de politiek bepaald.
Lukt gewoon niet.
Het onderwijs verbeteren of de dijken verhogen of weet ik veel wat. Lukt niet. Is helemaal niet gelukt. Het geld wordt gewoon teruggestort. Eigenlijk is dat een hele slechte zaak.
Nou, dat schrijft die studiegroep Begrotingsruimte schrijft dat volgens mij een hele mooie ambtelijke zin ook op. Dat de ambities stevast groter zijn dan de uitvoerings van capaciteit van de overheid weet waar te maken op financieel domein.
Ja, maar misschien moet je daar een voorbeeld voor geven. Hè? Dus stel je hebt de huishoudmetafoor gaan eigenlijk altijd fout met overheidsfinanciën. Ik ga dat nu toch doen. Stel, je hebt thuis, het dak is eraf gewaaid in een storm. Ja. En je zegt, ik ga nu 50.000 euro uitgeven aan een nieuw dak. En dan lukt dat niet. Het hele jaar niet. Het hele jaar lang lukt dat niet. En dan zeg je ook niet thuis tegen je vrouw Wouter van, hoera, we hebben 50.000 euro over. Ja, dus nee, je had dat dak willen repareren. Dat had je moeten doen.
Ik had beloofd dat ik een dak zou maar fixen.
Ja, maar nee. Ja, en dan de vlag uithangen dat je het geld over hebt. Dat is natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet logisch eigenlijk. Ja. Hey, maar Wiemar, denk jij niet dat mensen gaan die cijfers nu wat minder geloven? Hè? Dus dat heeft nu heel veel aandacht gekregen. Het gebeurt altijd jaar na jaar na jaar. Dus mensen gaan nu die 0,7% BBP, die gaan ze er gewoon van aftrekken. Of is dat een simpel
gedacht? Dat is dus een van de interessante dingen die natuurlijk nu bij de komende kabinetsformatie natuurlijk op tafel ligt. Hè? Dus kijk, inderdaad, hè? Stel je nou voor, als je nu aan het formeren bent of aan het informeren bent en je bent op zoek naar geld, dan zeg je, die ramingen van de overheidsfinanciën, ja,
die verzinnen ze gewoon
te conservatief. Er scheelt altijd ongeveer 7 miljard euro te conservatief of te somber in wat ze worden. Dus ja, we gaan gewoon 7 miljard euro minder ramen. Hè, dus dan dat is eigenlijk gratis geld dan. Helft hoeven 7 miljard euro minder te bezuinigen. Dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn. Het ministerie van de studiegroep Begrotingsruimte zegt dus, je moet 17 miljard euro de komende kabinetsperiode ombuigen.
Bezuinigen.
Ja, bezuinigen.
Nou, hoef je maar 10 te doen dus.
Dan zeg je dus nu, we doen niet 17, maar we doen 10. Hè? En dat is natuurlijk, kijk, sowieso is het natuurlijk heel interessant de vraag van, meer de principiële vraag van, waarom is het eigenlijk zo dat je in Nederland zegt, We hebben een onafhankelijk ramingsinstituut, het Centraal Planbureau. Die wordt losgezet van de ambtenarij, onafhankelijk, heeft een eigen opdracht. Wordt ook
eigen wet.
Gevisiteerd, eigen wet. Moet ook ramingen maken 4 keer per jaar en ook een middellange termijn raming. Wat altijd de basis is, zeg maar, voor gesprekken over de begroting en over het regeerakkoord. Maar waarvoor mag dan eigenlijk naast die ramingsclub het ministerie van Financiën dan weer een eigen raming maken? Waarvoor mag daar verschil tussen zitten? Waarvoor zeggen die gewoon, dit is de partij, hè? Het CPB is de partij die de raming maakt. En daar heeft het ministerie van Financiën zich maar naar te voegen. Dat is eigenlijk gewoon interessant. Dat gesprek lijken we helemaal niet te hebben met elkaar. Als er gemiddeld 0,7% BBP tussen zit. Tussen de realisaties. Dat is niet benieuwd. Ik zeg klopt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk tussen de realisaties en de raming en de realisatie. Maar er zal ook verschil zitten natuurlijk tussen het ministerie van Financiën ramingen en de CPB-ramingen. Daar heb ik eigenlijk nog nooit goed naar gekeken. Maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag hier. Zit daar ook een verschil tussen, wel of niet?
Voor het ministerie van Financiën, maar goed dat je al gepromoveerd bent. Want anders had je dat nu ook nog uitgezocht.
Als je hierop gaan promoveren.
Ja, daar moeten zoeken. Ja. Ik heb maar geen zin in. Ja.
Is het misschien altijd om de vraag die mij de hele tijd bezighoudt, sinds het moment dat jullie hierop over begonnen te praten. Namelijk dat er dus altijd somberder wordt ingeschat door het ministerie van Financiën dan wat daadwerkelijk uit blijkt te komen. Dat is één. Maar ik ben wel heel benieuwd, hoe staat het er dan voor nu? Daar gelaten dat we dus vorig jaar wat minder tekort hadden dan we dachten. Dat doet me misschien denken dat het eigenlijk wel prima ervoor staat. Is dat zo?
Nou, nee, dat is dus ook weer niet zo. Dus wat heel interessant is...
Wat is er aan de hand?
Een heel groot deel van die gunstige begrotingscijfers nu, uitkomsten bedoel ik, zit hem erin dat het niet lukt om dat geld uit te geven wat je wilt uitgeven. Dus die problemen die je daarmee had willen oplossen. Kijk, een deel van de overheidsuitgaven is gewoon consumptie. Hè? Dus dat is gewoon of geld uitdelen
aan mensen, en dingen.
Ja, dat klinkt dan nu heel negatief als ik dat zo zeg. Maar als je zegt, we moeten de bijstand verhogen, dat lukt, hè? Dus dat doe je dan. Dat kan super nodig zijn. Dat is natuurlijk ook vaak. Maar als je zegt, ja, we moeten investeringen doen in het OV of in...
Infrastructuur
van stikstofuitstoot of innovatie van de economie of de verduurzaming van de economie of van het bedrijfsleven. En als dat allemaal niet lukt, ja, dat moet wel gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die kunnen we niet, gewoon vergeten als dat in 2023 niet is gelukt. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat je dus in de jaren die nog komen die uitgaven alsnog moet gaan doen. En wat ook heel vreemd is. Dat zeg ik dus ook wel eens in de Eerste Kamer, is dat geld wordt vaak toch weer ingezet. Hè? Dus, we hebben 10 miljard over. Nou, dan gaan we 5 miljard weer inzetten voor de begroting van dit jaar. Ja, nee, maar luister, die 10 miljard die was toch verbonden aan een uitgave van 10 miljard, die je gewoon nog niet gedaan hebt. Dus die ambitie, die noodzaak om dat te doen, die blijft gewoon bestaan. Dus dat is eigenlijk, creëer je daarmee verborgen tekorten. En de rijksbegroting zit al vol met allerlei verborgen tekorten. Hè? Dus dat, ik zal één voorbeeld noemen hoor. Het moet niet een heel zijpad worden. Maar gemeenten die zeggen, hé, maar vanaf 2026 lopen we op een soort financieel ravijn af door hoe het is geregeld. Dat moet opgelost worden. Want anders gaat er een gigantische schokgolf van sluitingen van bibliotheken en gemeentelijke diensten door Nederland. Niemand wil dat. Maar dat wordt niet opgelost. Dus dat is een verborgen tijdbom. Die al in de begroting zit. En dat is ook met al die ambities die niet lukken, maar wel moeten.
Ja, dat is een van de dingen. Wat heel belangrijk is nu, als we over het tekort hebben van 2023 en die realisatie van het CBS. En dat het veel kleiner is, dat tekort. Dan wat dan heel belangrijk is dat er echt veel meer extra belastingen zijn binnengekomen. Onvoorzien. Dus veel extra belastingen voor de vennootschapsbelasting. Dus de winstbelasting voor bedrijven. Ook extra belastingen uit de dividendbelasting. En dat komt waarschijnlijk omdat volgend jaar, of eigenlijk sorry, in 2024, dit jaar dus, zou er een tariefsaanpassing zijn. Is er een tariefsaanpassing? De hogere belastingen. Dus hebben DGA's hebben, directeur groot aandeelhouders hebben eigenlijk voor gekozen om in 2023 zelf extra winsten uit te keren. Waardoor ze dus tegen een nog lager tarief belasting hoeven te betalen. Dat betekent dat er eigenlijk meer winst is aangegeven. En dat er daar dus meer belasting over is betaald.
Dat is dus echt de truc om geld binnen te krijgen.
Dat is een truc om geld binnen te krijgen. Je weet dat zeg maar de elasticiteit of de gevoeligheid van inderdaad directeur groot aandeelhouders is heel, heel hoog van sowieso ondernemers van bedrijven.
Ja, maar die worden allemaal geadviseerd.
Dus ja, die worden geadviseerd. Dus op het moment dat je, als jij weten, volgend jaar gaat de belasting omhoog, dan wordt er nu gewoon meer winst aangegeven. En dan wordt er dus meer, belasting geïnd. Dus dan kan je eenmalig, dat is dus wel belangrijk, dus eenmalig in 2023 zie je een piek omhoog in de extra belastinginkomsten, zowel dividendbelasting. Als in dat ook de dividendbelasting was dus ook positiever vorig jaar dan verwacht. En wat dus ook daarnaast een belangrijke is, is dat eigenlijk hebben we het vorig jaar gewoon economisch beter gedaan. Kwamen ze meer belastingen binnen. En aan de andere kant is dus minder uitgegeven. Dus behoorlijk wat uitgaven, zoals Ren net zei, de planklagen zijn niet gedaan. Gewoon onderuitputting, omdat bijvoorbeeld de mensen niet waren. Maar het belangrijke is, dit is dus één keer, alleen 2023. En ook de staatsschuld 2023 is onder de 50% van het bruto binnenlands product. Dus superlaag. Dan denk je nu in 2023, als je nu terugkijkt, wauw, wat staan we er goed voor. We hebben een hele laag schuld, we hebben een heel laag tekort. Dus het is toch fantastisch. Alleen, dat is dus een momentopname. Als je natuurlijk wil kijken naar hoe staan de overheidsfinanciën voor, moet je vooruit kijken. Meerdere jaren, 4 jaar vooruit, 8 jaar vooruit, misschien nog veel verder. En op het moment dat je dat gaat doen, dan zien de overheidsfinanciën toch echt een stuk slechter uit. En dat is ook de reden waarom de studiegroep Begrotingsruimte zegt, je moet 17 miljard euro bezuinigen of ombuigen. Dat is wat ze zeggen. En hoe komt dat?
Mag ik heel even interveneren, zodat de normale mensen nog een beetje begrijpen? Want ik vermoed dat de mensen die niet van financiën houden, die zijn nu al lang afgehaald. Dus we gaan een beetje in de financiën. Dus eigenlijk zeggen we, het klopt inderdaad dat het voor 2023 een stuk rooskleuriger uitgevallen is door hoger uitvallende inkomsten en lager uitvallende uitgaven.
Ja.
Maar als je de vraag wil beantwoorden hoe het met de overheidsfinanciën staat, dan moet je verder vooruit kijken. En dan ziet het er eigenlijk een stuk somberder uit. En volgens mij wilde je nu gaan uitleggen waardoor dat komt.
Ja, dat klopt.
Het Wouter is een beetje de vangrail van dit gesprek. Ja, dus als jij dan te ver
Centraal
de zwerm in gaat, die markt.
Heeft begin dit jaar bewust voor de kabinetsinformatie,
zodat het niet politiek
gemaakt voor de komende 8 jaar, voor de nieuwe regering. Voor de komende 8 jaar is belangrijk. Het is niet alleen voor de komende 4 jaar, dus voor de nieuwe kabinetsperiode, maar ook nog 4 jaar daarna. En wat ze daar zien is dat we nu nog een klein tekort hebben, maar het gaat oplopen. En het gaat in 2032 uitkomen op een tekort van 4,6%. 4,6% van het bruto binnenlands product. We zijn net, het tekort
dat
van
echt
van
het explodeert.
Maximale tekort
het zakt
van Europa
door de bodem.
Ja, het maximale tekort vanuit Europa is 3% van het bruto binnenlands product. Ja. Dit is dus 4,6. Dus je ziet echt zo'n enorme allemaal. Grafiekjes of zie je zo echt zo exploderen het gaat groter worden. En dat betekent dus, als je heel lang een tekort hebt van 4,6% van het bruto binnenlands product, en dan jaar na jaar na jaar, dan gaat je schuld heel erg oplopen. Ja, dan gaat je staatsschuld gewoon ver ook boven de schuld van 60% van het bruto binnenlands product, wat dus niet mag van Europa. En dat is natuurlijk hetgene waar dus deze ramers van het Centraal Planbureau voor waarschuwen. En als je dat dan een beetje op een rijtje zet, wat zeggen ze? Nou, Nederland gaat de komende vele jaren ongeveer 1% per jaar groeien. Dus de Nederlandse BBP, en Wouter, dan kan je even alles zeggen wat je wil, doe het maar vast. Het gaat alleen maar rond BBP, het groeit maar 1% per jaar, structureel 1% per jaar, niet meer. Vanaf 2032 komt de schuld dus boven die 60% van het bruto binnenlands product uit. En het komt onder andere omdat die onderuitputting waar Ren niet over had, die gaat stoppen. Hè? Dat geld gaat wel uitgegeven worden, want na een tijdje gaat het geld wel uitgegeven worden.
Dat
wat op de plank ligt. De rente gaat omhoog, gaat stijgen of blijft stijgen. Die wordt 2,6% voor de Nederlandse staat. En een paar jaar geleden was die nog negatief. Hè? En wat dus gaat gebeuren is dat bijvoorbeeld ook de collectieve uitgaven gaan stijgen naar 47,6% van het bruto binnenlands product. Dus de uitgaven van de Nederlandse overheid worden echt enorm, worden heel erg hoog ten opzichte van de economie. En dat zie je ook, dat is ook hoog ten opzichte van de jaren hiervoor.
Ja, moet nu even... Randy loopt te zwaaien dat hij...
Ja.
Nee, maar dat zag wie maar wel. Ik dacht, we moeten nu even oppassen dat we niet, de mensen kwijtraken in de ingewikkeldheid. Kijk, weet je wat mij opviel bij de reacties op deze overheidsfinanciën, zoals ze er nu voor staan, is dat heel veel economen en mensen die daar in de krant over schrijven, zoals Marieke Stellinga, die maken een onderscheid tussen consumptie en investeringen. Ja. Waarbij mensen natuurlijk zeggen, nou ja, dat voel je dan al wel aan je water. Investeringen zijn goed. En consumptief uitgaven, nou ja, niet zo goed.
Als overheid dus, hè? Dus consumptie is gewoon, we kopen een paar dingen. En investeren is, we stoppen ergens geld in, zodat het later geld kan opleveren.
Ja. En ergens voel je dat wel klopt. Hè? Dus die problemen die we maar niet kunnen oplossen, zoals de woningbouw bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een mooi voorbeeld. Dat is mijn favoriete voorbeeld. Dat is zo praktisch en het lukt gewoon niet. Hè? Die huizen bouwen, dat lukt gewoon niet. Ooit zul je dat moeten gaan doen. Want het wordt ieder jaar wordt het erger. Hè? Soms even, zakt het even een jaartje een beetje in. Maar het wordt ieder jaar erger. Je moet dat toch gaan oplossen. En tegelijkertijd denk ik ook wel van, ja, oké, maar we maken dan met z'n allen een rijksbegroting met uitgaven. Dat is ook allemaal geen onzin, hè? Dus volgens mij zo'n uitgave aan bijstand, wat ik net noem, dat wordt dan gezien als, dat is natuurlijk geen investering dan, hè? Dat is gewoon een uitgave die je doet. Maar die kan je ook niet doen. Dus ik vind het, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daarnaar keken. Is dat nou een logisch frame om het in te bekijken, dat investeringen versus uitgaven, of ja, helpt dat je dan ook niks? Omdat alles dan toch belangrijk blijkt te zijn als je beter gaat kijken.
Permitteer mij eerst dan even iets om iets medium slims te zeggen. Dan mag wie maar daarna iets heel slims zeggen. Ik denk altijd bij dit soort dingen, dat is ook heel politiek wat je klassificeert als investering. Tenzij daar een model voor is dat het objectiveert. Maar veel uitgaven zijn best recht te redeneren richting zijnde meer investering dan puur consumptie wanneer ze de overheid betreffen. Wanneer het gaat bijvoorbeeld over de infrastructuur, maar zelfs woningbouw, zou je ook eens een investering in de kwaliteit van leven en daarmee de arbeidsgeschiktheid van je mensen en daarmee een populatie.
Wouter heeft natuurlijk hartstikke gelijk hier. Politiek gezien vind je alles een investering.
Precies.
Dat levert dan rendement op, en niet alleen financieel rendement, maar ook maatschappelijk rendement. Dus politici zullen een neiging hebben om alles als een investering te zien. Dus we gaan investeren in de samenleving, wordt dan gezegd. Hè? Dat kan allemaal, dat is een politieke keuze, maar hier gaat het echt over. Over een wat smallere definitie. Dus een investering is dan geld uitgeven aan iets wat op langere termijn een economisch of een financieel-economisch rendement oplevert. In de zin van de economie gaat er meer door groeien. Dus dat betekent dus ook dat de schuld bijvoorbeeld makkelijker te dragen wordt. Dat de uitgaven dat die makkelijk betaald kunnen worden. Dat er meer belastinginkomsten binnenkomen. Dus hier gaat het echt om een financieel rendement. Dus dan wordt er gezegd, inderdaad bepaalde investerings uitgaven dan de meer klassieke zijn dan eigenlijk altijd infrastructuur, onderzoek, onderwijs. Dat zijn dan inderdaad investeringsposten. En dat zijn, wordt ook vaak gezegd, dat zijn een beetje de kapitaal, de investeringsposten die dan een rendement opleveren. En daartegenover staan dan de consumptieve inderdaad uitgaven. En daar wordt dan vaak de AOW en de zorg onder verstaan. En dat is natuurlijk nu wat je ook ziet, dat natuurlijk door de vergrijzing de kosten aan de AOW en de kosten van de zorg sterk gaan stijgen de komende jaren. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd van hey, als je gewoon kijkt naar het beschikbare geld, dan is de kans heel groot dat als je het zo doorloopt, dat het door blijft gaan, dat het geld naar de AOW en de zorg gaat, dat er minder ruimte komt voor investeringen, zoals onderwijs, zoals onderzoek en ontwikkeling. En daar gaan we op lange termijn last van hebben.
Dan moeten we het eigenlijk even over het Nationaal Groeifonds hebben. Dat is toch wel echt een schitterende casus, kan je haast wel zeggen. Dus even laten we even teruggaan
naar
het
begin. Vertel, wat is dat?
Daarvan. Wat is dat dan? Wat is dat dan, Randy? Nou, Wouter, dat zal ik je vertellen. Op een gegeven moment was de rente voor de Nederlandse staat om te lenen was zo laag, zelfs even negatief, geloof ik, dat eigenlijk iedereen met common sense tegelijk dacht van hey, misschien moeten we nu wat geld lenen en dat dan investeren voor de toekomst. Maar zoals dat dan in de politiek daarna gaat, hadden hoe heet ze ook alweer? Uiteindelijk ging het dus het Wopke Wiebes heten, want Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, die had gedacht, hey, we gaan dat doen. We gaan geld lenen en dan investeren. Maar ook, hoe heet die nou ook alweer?
Erik Wiebes van Economische Zaken was dat.
Erik Wiebes, die had het ook bedacht. En toen hadden ze ruzie, hè, echt op straat, rollenbollend over straat. Wie heeft het bedacht? Heel sneu en onbelangrijk was dat. En toen werd het Wopke Wiebes Fonds. Maar nu, 3 jaar later, is dat fonds eigenlijk in heel zwaar weer beland. Omdat dat de hele tijd leeggeplunderd wordt. Ja, ik denk, hoe zeg ik dat nou netjes?
Dus, niet zo, maar we snappen je wel.
Nee, ja, ik kan het lukt me dan toch steeds weer niet om dat netjes te zeggen. Dus op een gegeven moment werd zelfs de benzine of de dieselaccijnzen, de verlaging van de dieselaccijnzen werd bekostigd uit een fonds wat dan bedoeld is om de Nederlandse economie op lange termijn te laten groeien door innovatie. Nou, verder weg van het echte doel kan je het haast niet bedenken. Hè? En er zitten ook allemaal andere dingen in, zoals de luchtkwaliteit in het onderwijs. Ja, natuurlijk, je kan een verhaal ophangen dat ook, hè, een innovatieve investering is. Maar dat zou eigenlijk gewoon van de begroting van het ministerie van Onderwijs betaald moeten worden. Dus dat fonds dat ging steeds verder uit de rails. En nu hebben ze het zelfs even stopgezet. De informatie is alles ingewikkeld en lastig natuurlijk. Maar dat fonds dat is nu volgens mij op sterven na dood. Als je niet oppast. Terwijl dat zo logisch bedacht is. Nou, omdat dat... Wij kijken altijd naar dit is een punt wat ik heel vaak heb gemaakt. Of, hè? Wij lachen altijd een beetje om de Italianen en de Fransen. Oh, die hebben geen discipline. Wij hebben dus in Nederland zelf niet de discipline om, als we zo'n fonds instellen, om het dan vervolgens niet leeg te roven. Met allemaal dingen die voor allemaal dingen die er helemaal geen bal mee te maken hebben. En dat is een vorm van wanbestuur is dat. Hè? Dus er zijn zoveel investeringen waarvan we met z'n allen zeggen, oh, die moeten we doen. En als ASML dan een keertje kucht van, oh, we gaan het land uit, dan wordt er meteen een dik uitgaafpakket opgetuigd, zodat ze beter kunnen gedijen. En dat zijn allemaal dingen die zou je structureel moeten doen natuurlijk. Die zou je niet in reactie op een hele geslaagde bedrijvenlobby moeten doen. Maar dat lukt ons dus niet. Want als we zo'n fonds maken om dat geld apart te zetten en uit te geven aan de goede dingen, dan wordt het binnen een paar jaar wordt het al leeggeroofd.
Ja, dus, we weten dat, en dat zie je hier ook weer. Je weet dat politici aan zich een voorkeur hebben voor dingen op korte termijn oplossen, zeg maar. Hè, op dingen op korte termijn regelen voor een achterban. En dat zie je bij dit soort dingen ook terug. Dat de politiek zal op korte termijn altijd kiezen voor een consumptieve uitgave nu om een achterban tegemoet te komen. En dus niet voor dingen geld uitgeven, investeringen doen die op lange termijn renderen. Dat is gewoon minder zichtbaar voor de achterban. Dat zie je heel erg terug. Dat zie je ook bij deze discussies over Nationaal Groeifonds terug. Het fascinerende is natuurlijk dat, kijk, in Nederland sowieso, we denken altijd dat Nederland een land is wat veel investeert en veel in onderzoek en ontwikkeling doet. Maar op het moment dat je gewoon bekijkt, valt het echt vies tegen.
Dat is gewoon niet waar, doelstelling, zeg
jij. Ja, je hebt een doelstelling in Europa dat je als economie 3% van je bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling zou moeten uitgeven. Dat is met het Lissabon-akkoord is het afgesproken dat we daar naartoe gaan werken. Waarom? Ja, het groeivermogen van de Europese landen, de arbeidsproductiviteitsstijging die steeds verder afneemt, ook in de hele westerse wereld, maar zeker ook in Nederland, neemt af. Ja, als dat af blijft nemen, dan heb je steeds minder vermogen om inderdaad te produceren en ook om de belastingen, in ieder geval. Je hebt minder capaciteit om belastingen te betalen. Hè? Dus ook om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Maar ja, Nederland zit altijd al op de 2,3% van het bruto binnenlands product aan uitgaven aan R&D. Dat is dus 7 miljard euro onder de doelstelling. En onze buurlanden zitten er allemaal gewoon boven. Hè? Duitsland, België zitten er gewoon boven. Amerika, andere blokken zitten er allemaal boven. Maar Nederland loopt er eigenlijk best wel achter. We hebben vooral een economie die draait op doorvoer en wederuitvoer en handel, maar niet zozeer op investeringen. We hebben in die zin een beperkte investeringseconomie. Hey, op lange termijn moet je dat natuurlijk merken. En bij het groeifonds is het natuurlijk een heel interessante, dat op het moment dat het groeifonds gestopt wordt, dan kan natuurlijk als je dat doet, dan gaat natuurlijk je 2,3% gaat verder naar beneden.
Ja, hè,
dat daalt weer ten opzichte van andere landen. Dus je gaat weer verder aflopen, verder teruglopen met je uitgaven en onderzoek en ontwikkeling. Dus ja, je zou vanuit economisch perspectief zou je dan zeggen, of vanuit politiek perspectief, ja, als je met elkaar een hekel begint te krijgen aan fondsen, wat ook heel opvallend is. Waarom begrijpen ze al een hekel krijgen aan een fonds als politiek, terwijl je zelf degene bent die besluit om in dat fonds te gaan zitten?
Omdat je zelf te weinig gedisciplineerd ja, bent om daar op de goede manier mee om te gaan.
Om er uit te blijven en dan krijg je een hekel aan het fonds. En dan zegt hij, ja, dan moet je het in de begroting oplossen. Waarvoor kan je die uitgaven niet vanuit de begroting doen? Ja, omdat dat dus juist niet wordt gedaan, dan staan ze nog minder beschermd dan in een fonds. Als je ze op een begroting zet, dan kan je er helemaal vrij mee schuiven. Dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Dus dat is natuurlijk wel heel opvallend. En hoe kan het dat in andere landen we wel in staat zijn om met dat soort fondsen, investeringsfondsen om te gaan, maar in Nederland niet? Het is gewoon heel opvallend.
Ja, ik weet van een paar landen dat ze het veel slimmer wettelijk vastleggen. Dat er dus gewoon die weten van elkaar. Van oké, er zullen misschien binnenkort andere clubs aan de macht zijn. Dus wij leggen wettelijk vast wat de kaders zijn voor dit fonds. Zodat er niet uit geroofd kan worden.
Er is ook een wet op het Nationaal Groeifonds.
Die kun je gewoon weer aan. Ja, passen ze gewoon weer aan.
Veranderen. Ja.
Ja, dat is het nadeel.
Ja, maar dus die wetten kan je natuurlijk ook. Uiteindelijk kan je wetten als politiek kan je altijd wetten aanpassen.
Dit is een beetje dat verhaaltje van... niet Dikkie Dik, hoe heet hij ook alweer, dat gele beertje. Winnie de Poe, sorry.
Winnie
de Poe.
Met de honing.
Met de koekjes. En dan zegt hij, ik wil koekje. Dus, eet hij een koekje. Zegt, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. En dan zegt, weet je wat, ik zet de pot in de keuken. En dan eet ik geen koekje. En dan zet hij de pot in de keuken. En dan loopt hij daar naar de keuken, pakt hij een koekje, pakt hij nog een koekje. Zegt, oei, toch niet gelukt. Ga ik hem nu op een plank zetten. En dan zet hij hem op een plank en dan gaat hij weer terug naar de woonkamer. Zegt, ga toch een koekje pakken. En nou, weer een stoel erbij, koekje pakken. Nou ja, je snapt wel waar ik heen ga. De Tweede Kamer kan natuurlijk gewoon zelf die wetten veranderen. Dus het maakt niet uit wat je in de
Tuurlijk.
Wet... Je kan dat... Uiteindelijk draait dat om de vraag. Dus als jij een groeifonds hebt, wat bedoelt het voor innovatie? En er komt een of andere onverlaat met het idee om dat dan leeg te plunderen. Om de accijns op diesel... super vervuilend, nog even een jaartje extra te verlagen, dan hangt of dan valt of staat alles bij de reactie daarop. Als iedereen zegt, ben je nou helemaal gek geworden? Dit hebben we toch bedacht voor innovatie? Hoe kom je erbij? Hè? Hoe durf je dit nou te suggereren? Dat gebeurt niet. Dat
wordt gewoon mee ingezet. Binnenkort verkiezingen zijn en iedereen wil wat snoepjes aan zijn potentiële kiezers uitdelen, dan... mag ik nog een paar dingen die mij opvallen, vielen in aan de staat van de begroting? Dan, die wil ik gewoon heel graag nog even noemen.
Ja,
wat mij heel erg opviel, dus, ik ga proberen voor normaal, want ik heb me helemaal door dat rapport van de studiegroep begrotingsruimte heen zitten worstelen. En je noemde net al die stijgende rentelasten, dus de rente gaat in de toekomst heel erg iets gestegen en lijkt mogelijkerwijs nog meer te gaan stijgen. Dus dat staatsschuld hebben wordt duurder. Maar wat ze ook noemen is dat expansieve basispad. En dat wil eigenlijk zeggen dat als we het beleid zo laten zoals nu is, als we gewoon morgen kappen met nieuw beleid, dan gaat de overheid de volgende jaren gewoon flink veel meer uitgeven.
Ja.
En dat vond ik echt schokkend om te zien om hoeveel dat wel niet gaat. En dat het voornamelijk een generatierisico is. Dat er dus loeiveel mensen met pensioen gaan. Dat de stijging van de AOW echt heel flink is. En dat er de beroepsbevolking in heel veel sectoren vast komt te zitten. En dat dus ook de uitvoeringscapaciteit voor ambities die we in heel veel domeinen hebben onder druk komt te staan.
Ook in het bedrijfsleven. Hè? Gewoon
in het bedrijfsleven allround. En de overheid gewoon overal. Ja. En dat dus die studiegroep dat als een heel groot risico voor de gehele Nederlandse economie zit. Dus niet alleen de overheidsfinanciën, maar dus dat de uitvoeringscapaciteit van eigenlijk alle plannen die we maar verzinnen. En daarmee geven ze eigenlijk op zijn ambtenaars geven ze best wel een aantal waarschuwingen voor het te vormen kabinet. Want het vorige kabinet, daar schrijven ze heel netjes van, die dichten eigenlijk alle gaten gewoon met geld. Want geld was toen heel makkelijk om aan te komen. En er waren politiek best wel wat dingen waar ze het niet over eens waren. Dus D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Maar gelukkig was er gewoon heel veel geld. Dus je kon iedereen gewoon zijn plannen laten uitvoeren door er geld tegenaan te smijten. Nu zeggen ze eigenlijk van jongens, dat geld gaat er niet meer wezen. Want het basispad is al flink stijgend en de rentelasten. En we moeten nu klaar zijn om al die gebrekkige uitvoeringscapaciteit te kunnen opvallen. Dus ik was er eigenlijk wel heel bezorgd over. Want zeker als je nu ziet dat een kabinet gevormd wordt door partijen die elkaar nou ook lastig kunnen vinden. En dan is het risico altijd weer dat ze gewoon consensus vinden door meer poenen tegenaan te smijten. Ja. En dan heb je echt over een paar jaar een probleem.
En ja, er is een groot risico dat je ziet in dat explosieve basispad dat vooral de zorguitgaven stijgen. Hè? Dus volgens mij stijgen de zorguitgaven 3 keer zo hard als de groei van de economie. En ook de AOW-uitgaven inderdaad stijgen. Er zit natuurlijk een hele zware vergrijzingscomponent in. En dus ook zeg maar de consumptieve uitgavenkant. Hè? Dus dat betekent aan de ene kant dat er dan dat betekent dat je geen investeringsuitgaven kan doen vanuit je overheidsbudget. Maar het betekent ook dat als je daar je geld aan gaat uitgeven, dat ook een groot gedeelte van je personeel inderdaad bijvoorbeeld in de zorg moet gaan werken. En eigenlijk, ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat betekent dus dat je publieke dienstverlening onder druk komt te staan. Dat betekent ook natuurlijk dat vervolgens dat, aangezien de productiviteit in de zorg niet echt snel omhoog kan, betekent daarna ook natuurlijk dat dus uiteindelijk de salariskosten of de loonkosten in de zorg heel hard gaan stijgen. Want er komt natuurlijk een die mensen moeten gevonden worden. Nou, er is een tekort aan arbeidskrachten. Dus sowieso is natuurlijk de komende tientallen jaren, ga je natuurlijk afvragen wat de loonkosten eigenlijk gaan doen. Maar in die zin komt de factor arbeid, komt er in die zin qua onderhandelingspositie goed voor te staan. Die gaan natuurlijk heel hard stijgen. Ook de publieke sector gaat gewoon veel duurder worden.
Ja, mensen die werken, die hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Die kunnen heel veel
aan
heel
de ene
veel
kant
verdienen.
Gaat dus. Ja, aan de ene kant gaan de salarissen gaan waarschijnlijk heel hard omhoog. Zijn inkomen misschien heel hard omhoog. Maar aan de andere kant gaan de belastingen en premies voor die AOW en voor die zorguitgaven gaan ook heel hard omhoog. Ja. Dus dat gaat natuurlijk heel hard aantikken. En dat is echt een belangrijke vraag voor deze kabinetsformatie. Ja, nou ja, wat wil je hiermee doen?
Volgens mij is het nog fundamenteler. Want je gaat dus gewoon zien. Want ergens staat ook van, als je dus doorgaat zoals het nu gaat, dan werkt in 2050 of 60, hou me te goede, werkt 1/3 van alle mensen die werken, die werkt in de zorg. Ja. Nou, dan voel je aan dat werkt niet. Dat gaat niet werken. Ja. Dan betekent ook, dat betekent niet alleen dat het heel duur wordt, maar dat betekent ook dat gewoon dingen niet gaan lukken. Dus of het nou woningen bouwen is of innoveren bij een grote bierbrouwer. Daar zijn gewoon geen mensen te krijgen voor alle dingen die we zouden moeten doen. Dus je moet arbeidsproductiever worden. Ja, dat klinkt heel droog.
Je moet gaan innoveren. Je moet gaan innoveren. Ja. Maar dat betekent dus ook dat je dus een onderzoek en ontwikkeling moet doen. Maar daar heb je juist minder geld voor. Want je kiest voor iets anders.
Want we hebben de dieselaccijns toch even een keertje nog verlaagd.
Ja, dat is natuurlijk en wat een hele belangrijke is dat weinig mensen realiseren zich dat. Maar op het moment dat je op de overheidsbegroting, als je uitgavenposten structureel jaar op jaar wil verhogen, moet je dat wettelijk doen. Dus als je defensieuitgaven wil verhogen, moet je daar een wet voor aannemen. Op het moment dat je de onderwijsuitgaven hebt, moet je de wet om aannemen. Maar de zorguitgaven, die gaan automatisch omhoog. En ook in de ramingen gaan die automatisch gewoon omhoog. Waarom? Het is wettelijk zo vastgelegd. Het is een markt. Dus het betekent dat zeg maar alle kwaliteitsverbeteringen in de zorg, dat die ook automatisch gewoon doortellen en dat de uitgaven verhoogd worden. Dus dat betekent dat je dus een enorme asymmetrie hebt in uitgavenposten. De zorg wordt altijd gewoon automatisch verhoogd. Met kwaliteitsverbetering, dus in die zin positief. Maar kwaliteitsverbetering in het onderwijs zit niet automatisch in de stijging. Er moet echt expliciet voor gekozen worden. Dus dat betekent dat je ook een hele oneerlijke politieke strijd krijgt of concurrentie krijgt tussen verschillende uitgavenposten op de begroting. Want zorg loopt hier altijd voor.
Dat is,
ja,
dat
zorg is
in
eigenlijk
systeem
prioritair,
ingebakken.
Omdat je op het in systeem ingebakken zit, dat die meestijgen met de kwaliteit. En dat is ook waar de studiegroep Begrotingsruimte, maar ook veel andere commissies, heel erg voor waarschuwen. Die zeggen, ja, er is die zorguitgaven, die zijn eigenlijk, krijgen eigenlijk prioriteit. Die hebben een uitzonderingspositie.
Ja, ja.
Maar daardoor betekent het eigenlijk ook de vraag, dat je, als je ervan uitgaat dat politici het lastiger vinden om te bezuinigen dan om geld
uit te geven.
Is het dus lastig om op die stijging van de zorg, om die dus met keuzes te laten minder te laten stijgen. Want eigenlijk ga je dan een beetje bezuinigen ten opzichte van de geraamde ontwikkeling van de zorguitgaven. Dus moet je echt expliciet een keuze maken om te bezuinigen. Ja, en dat ga je natuurlijk niet zo snel doen als politicus. Dus dat betekent dat die zorguitgaven altijd een voorsprong hebben. Nou, laat die ook nog eens een keer enorm gedreven worden door de vergrijzing. Al de grootste post, of in ieder geval een van de twee grootste posten op de begroting zijn. En het gaat alleen maar verder. Dus dit is echt een hele belangrijke voor de kabinetsformatie. Om hier iets aan te doen.
Nou, dat gaat zeker niet gebeuren. Denk ik.
Ik probeer de... Ja.
Ja. Nee, ja, we hadden ons natuurlijk zelf opgelegd om... dit seizoen gingen wij grote problemen adresseren die over 10 jaar nog spelen als je niet iets doet. Mm-hmm. Nou, dat is dit zeker. En we gingen ze dan ook even oplossen. Maar hebben we dit nou opgelost, Wiemar? Misschien moet jij dat even doen.
Nou, het is eigenlijk net zoals in de... Eigenlijk zou je de zorg op dezelfde manier moeten gaan behandelen als alle andere uitgavenposten van de overheid, van de publieke sector. Namelijk, als je een kwaliteitsverbetering wil en dat kost meer geld in een sector, dan moet je expliciet kiezen om er meer geld tegenaan te gooien. En dan moet je dat een keuze maken dat je dat gaat doen. Dat
maar dan heb je het, even dat ik het beter begrijp, hè? Dan heb je het vaak over dure... je hebt het niet zozeer over handen aan het bed.
Nou,
je hebt het
over hele dure behandelingen. Betere technologieën, dure medicijnen. Zeg maar alle verbeteringen in de zorg, die zitten automatisch, worden die vergoed. Dat is gewoon simpel. Die worden automatisch vergoed en dat betalen we met elkaar. Want dat zit in ons pakket.
Ja, maar niemand wil zeggen niet. Van, we hebben een methode om iemand beter te maken die nu net ontdekt is.
Kost een ton per jaar,
geen politicus wil zeggen van, ja, het kan wel, maar we gaan het niet doen. Dat wil geen politicus zeggen.
Ja, maar we zeggen dus ook... maar dat is niet duidelijk. We hebben eigenlijk betere manieren om uw kind les te geven, onderwijs te geven.
We gaan het niet doen.
Ja, maar we gaan het niet doen.
Die hebben geen stemrecht.
We doen het niet.
Ja.
Dat is niet duidelijk.
Ja. Nou Randy, mag ik dan doe ik weer een vrij medium aanzet tot een oplossing. En dan kan die maar daarna weer iets heel verstandigs zeggen. Vaak helpt het als ik een soort aanzet doe, dan kan hij dat daarna weer verbeteren. Zo werkt het met dingen. Wat heel vaak is gewoon, wat zijn ieders plannen? En vervolgens gaan we gewoon smijten met geld. En dat komt bovenop de bestaande arrangementen die we al hebben binnen de overheid. Dus alle staande wetten en staand beleid, dus het basispad. Waar veel minder over gesproken wordt, is arbeidsproductiviteit in alle sectoren waar we geld aan uitgeven. Als focuspunt van beleid. Dat als je ziet dat je beroepsbevolking zo gaat slinken, als je ziet dat de uitgaven in een sector als zorg zo sterk gaan stijgen door de extra arbeidsbehoeften die je daar gaat hebben, dan moet je arbeidsproductiviteit in al die sectoren tot een soort speerpunt van je gehele beleid gaan maken, als je al die andere dingen die je wil beloven überhaupt wil waarmaken. En daar hoor ik heel
erg zeker op. Als je op hetzelfde moment een hele maatschappelijke discussie hebt over de wenselijkheid van immigratie, arbeidsmigratie.
Ja.
Want als je dat,
als
je dat wil beperken,
moet je zo productief als beneden worden.
Dus wil in ieder geval de partijen die nu te onderhandelen zijn, die hebben gezegd dat ze dat willen, dan moet je productiever worden. Dan moet je dus ook inderdaad daar, moet je meer met kapitaal gaan werken, meer met technologie gaan werken. Moet er ook acceptatie voorkomen. Dan moet je dat ook met elkaar gaan doen. Dus moet je dan echt een programma opzetten.
Volgens mij is dit ook positiever dan het klinkt. Hè? Want ik denk als mensen zouden horen van oké, maar we moeten productiever worden, dan zou je kunnen denken dat je een soort citroen bent die dan nog harder uitgeknepen wordt. Maar volgens mij is dat dus helemaal niet waar. Volgens mij wordt werken daar leuker van. Want we hebben het heel vaak gehad over dat heel veel beroepen in de zorg en in het onderwijs een beetje stom zijn gemaakt. Hè? Door te veel
administratie.
Te veel administratie. Allemaal onzin. Dat mensen zeggen, god, wat heb ik nou de helft van de week weer lopen doen? Dikke onzin. En ook om die reden minder gaan werken. Denken, nou, ik vind het helemaal niet zo superleuk. Ik ga 3 dagen werken in plaats van 4 dagen. In plaats van 5 dagen. Dus volgens mij is het win-win-win. Dus al die dossiers die zo moeilijk zijn van arbeidsmigratie en tekorten in zorg, onderwijs en weet ik veel waar. Dit van grote investeringen die me niet willen lukken. Dat heeft allemaal te maken met lage arbeidsproductiviteit. Of te laag, blijkbaar te lage. Hebben we het dan opgelost, mannen?
Vraag maar wie maar hoor.
Nou ja, de vraag is of natuurlijk hoe je die arbeidsproductiviteit dan precies verhoogt en hoe dat dan precies gaat gebeuren. Ik vond dit weekend stond er een mooi artikel in de NRC van Marieke Stellinga. Daar interviewde ze ook Bas ter Wiel, professor in Amsterdam en directeur van CEO Economisch Onderzoek. En Marieke is natuurlijk, Marieke Stellinga is natuurlijk journalist, politiek economisch journalist. En die zei ook van ja, het grootste. En ik denk dat het klopt. Het grootste uitdaging voor het nieuwe kabinet wordt niet geld of financiën, wordt gewoon mensen. handjes.
Realiseren.
Er werd ook gezegd, ja, uiteindelijk, en ik denk dat het klopt, zeker de publieke diensten. Ja, dat is gewoon veel mensenwerk, zeker natuurlijk onderwijs, zorg, veiligheid. En een van de manieren om mensen daar meer te laten produceren is om ze minder regeldruk te laten hebben. Dus je moet gewoon de administratieve lasten toch...
Dus het vraagstuk der vraagstukken.
Ja, dus we moeten toch op een of andere manier echt af van de controledrang, toezichtsdrang vanuit Den Haag. En toch zorgen dat er meer ruimte komt om gewoon echt met je werk bezig te zijn. Dat is lastig. Dat gaat wel gebeuren. En het moet wel gebeuren. En het tweede punt is dat ik ergens ook wel heel positief ben. In de zin van, op het moment, de wal gaat het schip keren, zeg maar. Dus op het moment dat er gewoon echt geen mensen meer zijn, dan moet je wel innovatief worden. Dan moet je wel met technologie in de gang gaan. Moet je wel met kapitaal aan de gang gaan. Dus het gaat ook echt gebeuren, omdat het op een bepaald moment niet anders kan. Alle landen om ons heen, de Europese landen, die hebben allemaal vergrijzing, hè? Dus we moeten wel. Dat vind ik dan wel positief. En de overheidsfinanciën staan er in die zin, ik zeg het even met een grapje, eigenlijk denk ik nog toch wel beter voor dan dat we denken. Want alle dingen die wij die ook het nieuwe kabinet gaat bedenken om uit te geven, gaat gewoon allemaal onderuitputting opleveren. Nee. Gaat niet lukken. Nee. Ik vind het ook heel mooi, hè, dat zowel het Centraal Planbureau als die studiegroep Begrotingsruimte, die zegt ook in stukken, zeggen ze, we veronderstellen dat de onderuitputting opgelost wordt en dat het uitgegeven gaat worden.
Daar heb ik ook wel vragen over.
En er wordt gezegd, nog even kijken naar de onderuitputting. Want ja, dat kan toch wel structureel zijn, weet je. Maar nu wordt het allemaal gedaan alsof het uitgegeven gaat worden. Maar kom op, we weten volgens mij wel dat het niet gaat gebeuren. En ook als er een nieuw kabinet komt met nieuwe plannen, dan schuiven we ook weer een bak met geld door. Want er zijn gewoon te weinig mensen. Dus in die zin ben ik eigenlijk positiever over de overheidsfinanciën. Als we toch positief moeten afsluiten. Positiever over de overheidsfinanciën en eigenlijk somberder over de uitvoeringscapaciteit van de publieke diensten de komende jaren. En ook van de private economie.
Kan je ook van zeggen, wie maar. Op een gegeven moment wordt het probleem zo groot, dan moet het opgelost worden. En dan stappen er toch mensen naar voren die dat kunnen. Dat denk ik.
Klopt. Crisis kan veel doen met mensen.
Nu we een soort van positief gevoeletje hebben weten te creëren, moeten we wat mij betreft meteen stoppen. Ik dank de lieve luisteraars voor het luisteren. En ook Wim Brons van Remote Podcast voor de uitstekende audiotechniek. En dat zeggen we altijd, maar vergeet niet, je kan hem ook inhuren als je zelf ook remote iets met geluid doet, zoals een podcast opnemen. En dan zijn we echt aan het einde gekomen. Wouter, Wiemar, hartstikke bedankt.
Niet eens een stichtelijk woord van Wouter aan het einde. Een samenvatting.
Het ging nog door me heen, maar we doen het niet. We doen het gewoon niet.
Okay. Het is goed runnen.
Oké, tot volgende keer.
Ciao. Hoi.